Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Welkom bij VSR, voorheen schaamteloos van stedelijk. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen. Tegenover mij zit mijn accountability partner Perre van der Brink. En zoals iedere week houden wij onze luisteraars een spiegel voor en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
Hij heeft ideeën waar ik als redelijk mens eigenlijk bijna niet mee oneens kan zijn. Onze deuger des vaderlands Rutger Bregman. En toch wordt hij met ieder boek dat hij publiceert meer en meer verguisd door de media en het publiek. Zijn verguizing, zo onderzochten wij, is eigenlijk niks nieuws, maar past in een eeuwenoude traditie die helemaal terug te voeren is naar de kruisiging van Jezus. Dus, hoe werkt deze dynamiek? En vind jij Rutger Bregman echt zo kut? We gaan het uitvinden. Maar eerst, de actualiteiten.
Ik zat enorm te genieten vanochtend bij een artikel in de New York Times.
Mm-hmm.
Ik snap de New York Times niet. Ze hebben een soort afdeling. En dat is een soort van de losgezongen van de maatschappij afdeling of zo. Het is echt een soort van heel... Het zit ergens in de... Ik weet niet precies, in de lifestyle hoek of zo.
Oké. Okay.
Maar daar hebben ze altijd allemaal artikelen over mensen op Park Avenue die een nieuwe hobby hebben of zo. En dit was dus...
Die interieurdingen en zo.
Die dan allemaal, ja. Ja, precies. Die dan weer een bank hebben gekocht van 3 ton.
Ja, ja, ja,
echt
precies.
Heel bizar.
Ja.
Van die mensen ook met zo inderdaad... These two designers,
ja,
share a home, ja, en bla bla bla. Ja. En dat je echt
with
denkt,
a modest interior.
Ja, ja, precies. Nou ja. Nu was er een artikel over de opkomst van de scheidingsring.
Ja.
Emily Ratajkowski heeft kennelijk een divorce ring.
Wie was zij getrouwd?
Ja, geen idee. Nee. Gewoon
was ze niet met die Evan Spiegel van Snapchat?
Nee, ze was gewoon met een gast.
Ja, ja. Oké.
Okay. Is dus ook
niet
weer van
meer
gescheiden.
Dus.
Ja. No one cares. Maar des te meer vinden we haar ringen interessant. Want ze had dus, dat was ook een trend die ik nog niet kende, de toi et moi ring. Die is heel populair onder in het verlovingsringsegment.
Okay.
Weet je wat het is?
Jij en ik ring.
Ja, maar ik bedoel, hoe ziet hij eruit? Nee, het is dus, ja. Goed opgelet, ja, bij, ja, Frans op school. Maar het zijn dus een ring. En dan heb je dus 2 diamanten. Die soort van symboliseren van de versmelting van 2,
ja,
individuen,
ja,
of zo.
Ja.
Nou, en zij
lief.
Ja,
lieve ring.
Heel betekenisvol, mm-hmm, en waardevol. En zij had dus zo'n ring gekregen van haar anonieme ex-man.
Ja, ja, ja. En ze heeft gewoon toi eraf gehaald.
Nee, ze heeft de toi en de moi heeft ze uit elkaar gehaald. Ze heeft nu 2 ringen.
Ah.
Dus dat was haar divorce ring. En die heeft ze gedeeld op Instagram. Nou, dat werd een hele hit. Daar kwam dus dat losgezongen van de samenleving afdelingtje van de New York Times ook achter. En die hebben toen echt, nou, een tamelijk lang artikel gepubliceerd,
ja, die
over
alle tijd.
Deze trend. Ja, ja. De trend is van de divorce ring. Blijkt dus heel duidelijk onder dus hele rijke vrouwen in New York. Want dus je hebt dus de engagement ring. Dan, mm-hmm, heb je de trouwring. En dan heb je dus nu natuurlijk ook de scheidingsring.
Ja.
En dan krijg je dus verhalen van mensen die, nou ja, dus zijn getrouwd. Ik vond dus deze heel interessant, van een 35-jarige vrouw. Die was dan getrouwd in de zomer van 2023. Mm-hmm. Die had al een interessante ring gekozen voor haar huwelijk met een quote van Lizzo erin.
Ja.
De quote was, damn, she's the one. Voor haar eigen ring, hè? Ja. Maar omdat ze een reminder wilde dat ze alleen een goede partner kon zijn als ze ook een goede relatie had met haarzelf.
Ja.
Die relatie met haarzelf bleek zo sterk dat ze oktober van datzelfde jaar alweer ging scheiden.
Mm-hmm.
Dus die vrouw is 3 maanden getrouwd geweest.
Ja.
Maar dat moest natuurlijk wel goed worden aangepakt. Met een 18 karaats gouden scheidingsring. Met ook weer een hele grote diamant. Want die diamant die liet dan zien dat ze de relatie met haarzelf heel belangrijk vond. Er was ook een andere vrouw. Die zei dat ze dus voordat de scheidingspapieren al waren aangevraagd, was ze al in contact met een juwelier over haar divorce. Want wat mensen dus vaak doen is de engagement ring. Die hebben ze dus gekregen. Mm-hmm. Gaan ze dan laten ombouwen tot een...
tot een scheidingsring.
Ja.
Ja, ik...
Het is in die zin wel een soort van duurzaam.
Ja.
Dat vond ik dus interessant. Dat dus de juwelier al werd gebeld voordat het papierwerk rond was. En, dat
ja, je moet het een beetje plannen. Toch dat het gewoon klaar dat hij moet klaar zijn op de dag dat je gaat tekenen.
Ja, precies. Anders is het niet mooi.
Dan is het gewoon
niet mooi op tijd. Kan je hem niet op tijd op Instagram delen. Maar zij gaf aan dat ze naast deze ring ook eindelijk een Mitsubishi Montero uit 1991 had gekocht. Want die vond haar partner altijd te onveilig.
Oh.
Nou.
Ja, ik vind het. Ik voel me heel erg gehoord door deze uitzending. Ik heb letterlijk dit advies aan een sieradenmerk gegeven. Nu ongeveer anderhalf jaar geleden. Om scheidingsringen te gaan maken.
Ik denk dus dat dit een enorme trend wordt. Ik denk sowieso dat. Ik heb er een naam voor bedacht. De divorcefluencer.
Ja.
Dat, daar zit een enorme markt. 1 of 2 huwelijken of zo.
Ik denk dat Nina Pearson in zekere zin nu een divorcefluencer.
Een voorloper. Ja.
Ja. Ja.
Tip voor haar ook.
Ja.
Scheidingsring. Dan, heel leuk nieuws vond ik gisteren op de NOS. Bleek uit onderzoek van Bellingcat en de Sunday Times dat een van de meest gezochte en nog altijd voortvluchtige drugscriminelen al jarenlang op Google Review recensies achtergaat.
Ja. Ja.
Nou, ik vond dat gewoon eigenlijk geweldig.
Dit was eigenlijk een soort heel... het gaat over misdaad, maar het was een heel wholesome artikel.
Ja, die man heet Christopher Vincent Kinahan. Hij is Iers.
Ja.
Het Kinahan-kartel, ja, ik kende het eerlijk gezegd niet, maar het is een beetje een soort van de Ridouan Taghi.
Hij doet zaken met Ridouan Taghi.
Ja, Ridouan Taghi was ook op zijn huwelijk binnen het thema te blijven.
Ja.
Maar goed, die man is een enorm gezochte vent. Er staat $5 miljoen op zijn naam, als je informatie over hem hebt. Maar die informatie is niet heel moeilijk te vinden.
Nee.
Want hij deelt gewoon sinds 2019...
Hij is een foodie.
Ja, op Google allerlei recensies. Maar wat ik dus ook heel grappig vond aan die recensies, dat je best wel ergens ook kan zien dat hij een soort drugslord is. Dat hij de hele tijd in Zimbabweanse, noem je dat zo, hotels in Zimbabwe is voor zakelijke netwerkconferenties.
Ja.
En dat hij in Zuid-Afrika was hij ook weer in een of ander hotel. Heeft hij naar de ondergaande zon gekeken, terwijl hij een beetje zaken besprak met collega's.
Maar ook dan de Albert Heijn op de Dam.
Ja, hij had ook de Albert Heijn op de Dam, heeft hij 4 sterren geven. Vind ik echt veel.
Ik moet ook zeggen dat zijn recensies gewoon best wel sympathiek.
Nou, ik denk nu wel van, ik ga nu wel weer een keer naar die Albert Heijn op de Dam. Ja. Kijken als een 4 sterren
als
Albert Heijn.
Goed vindt.
Ja. Ja. Maar ik vond het vooral ook heel interessant in het licht van onze aflevering van vorige week. Ik bedoel, deze man heeft eigenlijk gewoon, oké, ik weet niet precies hoe zijn workload eruit ziet natuurlijk, maar hij heeft in principe 1 grote taak en dat is onzichtbaar zijn.
Ja. En hij heeft een enorme paper trail achter.
Toch kan hij het niet laten om zich te manifesteren online en om dit en om mee te praten in dat discours. Want hij, bedoel, die man, hij heeft alleen zijn achternaam. Hij heet gewoon Christopher Vincent.
Hij heeft ook zijn naam, zijn normale naam.
Ja, zijn normale naam, alleen niet zijn achternaam.
Nee.
Nou ja, hij is wel nog steeds voortvluchtig.
Oh ja, ja dat is dan wel weer knap.
Ja,
dat je wel. Je hele route staat gewoon online.
Ja.
Maar ze kunnen hem nog niet pakken. In China is er dus een soort,
China,
nieuwe trend.
Ja.
Die trend, vrij vertaald, heet Gross Outfits at Work.
Okay.
En het zijn eigenlijk gewoon jonge Chinezen die naar werk gaan. Veelal kantoorbaanachtige setting. Die dan echt. Ja, een soort pyjama's dragen. Gewoon onesies en van die hele fluffy sandalen. En gewoon totale huisoutfits. Als een eigenlijk soort protestuiting tegen hun bazen, die meestal gewoon van de oude stempel zijn. De Chinese werkcultuur is natuurlijk gewoon work hard, don't play hard. En één persoon op Douyin, een soort TikTok-achtige platform, heeft dat gepost. Met van, mijn baas noemde dit gross. En dan een outfitfoto. En sindsdien zijn miljoenen jonge Chinezen dit aan het doen. Als een soort protest naar hun werk. En het zijn eigenlijk gewoon hele comfortabele outfits.
Wat vind jij hiervan, Per?
Zou
jij ervan vinden als Bonnie en Loes jouw medewerkers zo op kantoor zouden komen?
Ik vind het wel nice.
Echt?
Ja. Ja, waar ik vind is
een meeting, dat je dan een meeting hebt.
Ja, een onesie. Ja, een onesie.
Ik vind een onesie echt ongeveer het ergste kledingstuk
ja,
wat er is.
Ja, als je als volwassen persoon...
Ik vind dat zo'n vies ding.
Ja, mijn kinderen willen dat nu de hele tijd aan. Zo'n vliezig.
Een hele goedkope stof.
En dan legt ze in bed, zeg ik, doe de deken over je. En dan zegt ze, nee, het is warm. Ja,
ja
no
omdat
shit.
Je in een soort chemische huls.
Ja. Dus ik neem het helemaal terug. Ik wil niet dat ze in een onesie op kantoor komen.
Perfect. Op naar de advertorials.
Oké, we hebben een nieuwe sponsor. En die sponsor is een hele bekende. Marktplaats. Op Marktplaats worden dagelijks op een betrouwbare en gemakkelijke manier tweedehands en nieuwe items gekocht en verkocht. Van meubels tot auto's. Tot andere soortige mobiliteitsoplossingen. En dit verlengt niet alleen de levensduur van spullen, maar zorgt er ook voor dat meer mensen er langer plezier aan beleven. En miljoenen bezoekers van Marktplaats dragen daarmee bij aan een wereld waarin mensen meer delen en minder verspillen. Goeie zaak.
Heel goed. Ja, wij hebben de laatste tijd. Wij stellen steeds meer vragen bij ons vervoersplan.
Ja.
We gaan vaak met de auto naar dag en nacht vanuit Noord.
Ja.
Staan we heel vaak in de file.
Ja.
Inmiddels weten we precies hoe lang we waar in de file
zullen. Welke buurt
zullen
ja. autovrij zijn ook.
En parkeren. Ja. Natuurlijk ook dramatisch.
Kostbaar.
Dus ik denk de laatste tijd van, moeten wij niet gewoon allebei zo'n hippe e-bike kopen?
Een e-bike.
Ja.
En ik dan waarschijnlijk de bakfiets?
Of ik kan bij jou in de bakfiets. Ja. Dat doe ik soms met mijn agent. Nou, dan kom je leuk
wel
aan hoor.
Ja, wel heel gezellig. Ja. Maar dan kan je niet echt lekker kletsen.
Nee, je kan andersom zitten.
Zeg maar, achterste voorin, dat lijkt me best wel eng. Dus dan zit
maar
jij met je rug uit.
Ik vertrouw jou. Ja, okay. Jij bent mijn accountability partner.
Ja, dat is waar. Maar misschien moeten we dus even op Marktplaats gaan kijken. Want daar staat een ongelooflijk groot aanbod van e-bikes. E-bikes zijn duurzaam. Ze zijn ook nog eens veel goedkoper op Marktplaats dan dat je ze in de winkel koopt. Dus net als met auto's. Zodra ze de showroom uit zijn, verpulvert de waarde. Je hebt gelijk. Wij moeten gewoon op Marktplaats gaan zoeken naar een e-bike waar wij dus samen naar de studio op kunnen komen. En dan ga ik meteen ook eventjes het verjaardagscadeau van mijn middelste zoon. Die wordt over pak een beetje 3 weken, wordt hij 6.
Het is tijd voor een fatbike.
Tijd voor
een opgevoerde fatbike.
Tijd voor een fatbike.
70 kilometer per uur door Noord.
Ja.
Dat doen al die kids daar.
Fatbike, onesie met kniebeschermers. Klaar.
Allemaal op Marktplaats. Dus ga nu naar marktplaats.nl en draag bij aan minder verspilling en zet je in voor een beter milieu. Het was paasweekend.
Ja, vrolijk Pasen.
Dankjewel.
In de retrospect.
Ja, jij ook.
Dank je.
Wat doet men tijdens Pasen?
Nou, sommige mensen... ik heb dit nog nooit gedaan, maar ik vond het heel leuk dat jij dat gedaan.
Volgende keer mag je mee met mij naar de Matthäus Passion. Ik was afgelopen week weer... zat ik weer braaf in het concertgebouw.
Ja.
Elk jaar ga ik. Ik dacht echt dit jaar wel... My god, wat is dit lang. Maar ik merkte echt dat mijn aandachtspannen was kort. Het eerste deel is 5 kwartier. Dan is het korte pauze. En dan is het 7 kwartier.
Tering, hé.
Ja. Dus je bent uiteindelijk echt van 7:30 tot 11:00 zeg maar bezig.
En dan slaap je zo'n roos.
Of moet je dan nog wel veel indrukken. En wat grappig was, ik moest ook nog aan jou denken, want ik had een leuk business idee in de pauze.
Okay.
Zei ik dus, weet je wat we moeten doen? We moeten die Matthäus gewoon lekker inkorten. We moeten die hele evangelist halen we eruit. En in die koorstukken kunnen we wat korter. En dan ga je zo hop, hop, hop. Ga je zo door dat verhaal.
Ja.
Gewoon lekker, je komt er lekker in. Eventjes wat, even die apostelen even aan het woord. Mm-hmm. Allemaal iedereen leren kennen. Dan ga je hop, aus Liebe, erbarmen die Igel Jezus zelfs op kraben einde. En toen zei iedereen, ja, dit bestaat al lang. Dit is gewoon al.
Echt?
Ja, je kan gewoon
er zijn aangepaste. Oh,
dus je kan gewoon voor zeg maar de Emily in Paris versie van de Matthäus is er al. Ja. Gewoon voor luie of mensen met korte aandachtspannen.
Ook in het concertgebouw?
Nee, of niet in het concertgebouw, maar wel ergens anders.
Hmm.
Tip.
Oké.
Okay. Anyway, ik dacht niet alleen daaraan toen ik daar zat. Ik dacht ook aan heel veel andere dingen. En onder andere ook aan Rutger Bregman.
Mm-hmm.
Want wat heel grappig is, dat verhaal over Jezus en zijn kruisiging, had ik het gevoel, kan je bijna 1-op-1 over het gebrecht van plaatsen. Behalve natuurlijk dat wij hier niet overgaan tot het publiekelijk doden van mensen. Met wie, over wie zoveel polarisatie gaande is. Valt te bezien wie dat is. Maar ik vond dat wel interessant. Want eigenlijk is dat hele verhaal van Jezus. Is dus, nou, hij heeft bepaalde morele ideeën over hoe we zouden moeten leven. Hè, hoe je als mens bijdraagt aan een betere samenleving. Ja. Hij heeft volgelingen.
Ja.
Maar niet zoveel. Die publiekelijk uitkomen voor hem.
Hij wil ook dat zijn volgelingen tot actie overgaan.
Ja, precies. En hij houdt ze de hele tijd accountable. Ja. Hij is echt duidelijk een accountability partner. Dus hij zegt ook tegen Petrus of zo.
Waar sta jij?
Jij gaat mij verraden. Nou, en dan zegt hij nee, dan toch wel. Nou, en anyway, het gaat heel erg over morele ambitie eigenlijk.
Mm-hmm.
En heel erg over de polarisatie die dat soort mensen met zich meebrengen.
Ja.
Want iedereen in die Matthäus persoon, het is een en al geruzie over die man. En iedereen en ook heel erg van, echt vind jij Jezus oké? Nou, wat echt vind ik echt zo'n loser. Dat is een beetje hoe mensen tegen elkaar doen. En ook tegen Jezus zelf. Van, jij vond jezelf toch zo vet? Jij wist toch hoe... Nou, kom dan van dat kruis, weet je wel. Zo wordt er echt tegen. En ik vind dat best wel te vergelijken met hoe mensen...
Wou dat ze het nu op Twitter tegen hem zeggen?
Nou, op Twitter, maar ook gewoon in de krant. Het gaat ook heel erg over... Vaak wordt ook letterlijk die vergelijking wel gemaakt... van het Messias-complex van Bregman. Tommy Wieringa had, geloof ik, echt een column... waarin hij heel duidelijk zei van... Hij is zo irritant omdat hij zich als een soort van Messias opstelt tegen ons... en een soort christelijke waarde pretendeert te hebben.
Ja.
Dus ik dacht eigenlijk... Wat je nu ziet, dat iedereen zo boos is over die Bregman. En ondertussen, nou, dat boek, dat gaat volgens mij weer
sky high.
Keihard.
Ja. Het staat gewoon 4 op nummer 1.
Volgens mij is dit gewoon een hele bekende dynamiek. Zeg maar de verguizing van de Messias. Of degene die zich als zodanig positioneert. En is dat gewoon wat nodig is voor iemands succes of zo?
Die verguizing hoort daarbij.
Ja.
Die moet eraan bijdragen.
Ik. Ja,
ja dus iets wat polariserend is, scoort natuurlijk vaak sterker dan iets wat niet polariserend is, toch?
Ja.
Ik heb het boek dus gelezen dit weekend. Het is echt een goed boek.
Ja?
Ja, nou, het is gewoon... Kijk, heb je dat vorige boek gelezen?
Nee.
Hij schrijft gewoon page-turners, weet je? Het is gewoon heel toegankelijk. En wat ik vind dat hij heel goed kan, is dat hij met heel veel... soort zelfvertrouwen en een soort brani.
Ja.
Een punt wat vaak best wel generaliserend is. De wereld is heel zwart-wit in zijn boeken.
Ja.
Alle mensen zijn goed. Of,
oh nee, toch niet.
Ja, precies.
Jij niet.
Ja. Ja. Maar dat kan hij heel mooi neerzetten... doordat hij dan goede research doet. En dan komt hij op mooie verhalen komt hij dan tegen. En die gebruikt hij dan... Daarmee doorvlecht hij dat boek. En die komen dan de hele tijd terug. Maar dat verhaal is gewoon... Je kan het niet vet vinden.
Nee, precies. Je kan er niet tegen zijn, nee, toch, wat hij vindt.
Nee, dit boek pakt hij abolitionisme als centraal verhaal. Dus hij heeft een groep mensen, 12 stuks. En die zijn eigenlijk de stuwende kracht geweest... bij het afschaffen van de slavernij in de UK.
12 mensen, 12 apostelen. Ja.
Daar ga je.
Once you see it.
Daar ga je. You can't unsee it. Maar die 12 mensen, 10 daarvan, waren ondernemers. En dat was voor hem een soort eye-opener. Dus in dat vorige boek, wat hij kut vond in retrospect aan het vorige boek... was dat mensen dat dan op vakantie aan het lezen waren op Bali. Ze legden dat dan weg en dachten, nou, toch wel chill dat alle mensen deugen eigenlijk gewoon. Dat het gewoon toch wel gewoon goed zit eigenlijk. En hij vond dat het te weinig handelingsperspectief had. En toen kwam hij dus bij dat verhaal van die slavernijafschaffers achter... dat 10 van de 12 waren ondernemers. En toen dacht hij van, hier moet ook een handelingsperspectief in zitten in dit boek. Het moet meer schuren. Het moet mensen aanspreken en oncomfortabel laten voelen. En dat heeft hij, vind ik, best wel op een goede manier neergezet. Maar die verhalen zijn heel erg leidend in zijn boeken. Dus alles wat daar dan niet bij klopt, dat wordt dan ook gewoon of niet benoemd... of gewoon snel onderuit gehaald. En dat is ook wel heel veel van die journalistieke kritiek... die hij krijgt, gaat ook daarover, weet je? Dat is dan het inhoudelijke punt waar ze hem dan op proberen te pakken.
Ja, ik weet nog wel met inderdaad dat de meeste mensen deugen... dat was natuurlijk gewoon een ongekende hit.
Ja.
Timo had het er net nog over dat ook in van die reality-programma's... waar mensen bij wat was het nou? Temptation Island of zo. Dan mogen ze één boek meenemen en dan nemen ze Rutger Bregman.
Ja.
Maar daar werd dus wel ook toen van gezegd van ja, bijvoorbeeld de hele Holocaust had hij even overgeslagen. Ja, want toen deugden mensen toch niet zo erg.
Het droeg niet veel bij aan het narratief.
Maar wat ik zo boeiend vind, is dat als je kijkt hoe we nu omgaan met Rutger Bregman.
Mm-hmm.
En je vergelijkt dat met bijvoorbeeld Joris Luyendijk.
Ja.
Met ten tijde van zijn Zeven Vinkjes boek. Mm-hmm. Was best wel hetzelfde of zo. Dus hij was een tijd. Want dat is waar ik ook nu steeds aan denk. Ik bedoel, tuurlijk, iedereen had altijd een beetje een soort cringe bij Rutger Bregman. Omdat hij zo'n, inderdaad wat jij zei, de deuger des vaderlands.
Ja.
Is hij wel een beetje. Maar tegelijkertijd, ik bedoel, toen tijdens COVID, toen de wereld draait door nog was, zaten we echt elke avond naar Rutger Bregman te kijken van, Rutger, zeg het ons. Ja. Hoe moeten we
het
verder?
Komt
ja,
goed.
Hij moest
ja,
echt bijna als een soort, als eigenlijk als een soort Rutte.
Ja.
In plaats van moest hij tegen ons zeggen dat het goed. We klampten ons echt aan hem vast. En je zag een beetje zoiets eenzelfde effect bij Joris Luyendijk, die natuurlijk heel lang een soort, ja, een beetje een soort icoon van de journalistiek was, weet je wel? Dat boek van een goede man slaat soms zijn vrouw en dit kan niet waar zijn. Ja. Nou, echt alle prijzen gewonnen, echt niet normaal veel verkocht, echt. En op een gegeven moment kwam hij dus met dat Zeven Vinkjes boek. En toen werd hij eigenlijk, precies zoals Bregman nu, werd hij eerst van plagiaat beschuldigd. Ja. Dat was nu natuurlijk ook met Rutger Bregman door
Stine
Jensen en wel meer mensen. En ook werd er heel erg gezegd van ja, hij is echt zo heel dominee-achtig. Hij is een preacher.
Mm-hmm.
Wie is hij om dit ons te vertellen?
Ja.
En dat vond ik zo boeiend dat het zo
gelijk bij Luin.
Nou ja, dat er kennelijk een soort, toch op een gegeven moment een soort, je mag best wel lang, heb je een soort van recht van spreken of zo. Mm-hmm. En accepteer. Maar het heeft ook inderdaad met op momenten, dat was natuurlijk met die Zeven Vinkjes ook. Dan sprak je natuurlijk heel erg mensen ook aan op hun gedrag en op hun privileges. En ja, waarom doe je het niet anders dan dat je het doet? En toen ging het eigenlijk over de grens. En dan werd er echt in columns, net zoals nu. Nou, het was gewoon toch ook dat je een beetje dacht, wij maken er nu ook weer een podcast over, maar echt iedereen, zijn column ging over Bregman afgelopen week. Dat was gewoon een soort van, hoe verhoud ik me tot Bregman? Dat is hoe ik me positioneer of zo. En dat was toen dus ook met Luyendijk. Dus dan werd er geschreven van, ja, hij voelt zich zo verheven. Was er in een column of zelfkastijding of iemand met een marketingstrategie. Dat werd nu natuurlijk Bregman ook heel erg aangerekend. Ik moet wel zeggen dat een aftelklok op je website tot wanneer je boek uitkomt, vind ik zelf ook wel een beetje pushing it. Maar goed. Nou ja, en dan was ook van,
dat?
Ja.
Echt hilarisch.
Moest Luyendijk echt 50 worden voordat hij het inzicht had dat het vanwege zijn achtergrond het makkelijk had in het leven. Nou, sarcasme alom in de Volkskrant, et cetera. Maar het was dus vooral zo, hè, de golden boy van de media was nu te ver gegaan en nu vonden we hem allemaal soort van kut of zo. En ondertussen, kijk, dat boek heeft minder goed verkocht dan zijn andere boeken.
Mm-hmm.
De meeste van zijn andere boeken. Dan dit kan niet waar zijn als echt.
Ja,
volgens mij heeft dat ook 1 miljoen boeken.
Ja, dat was echt zo'n vakantieboek, toch?
Ja, dat echt niet normaal.
Ja.
Maar goed, dat boek heeft wel gewoon 29 weken in de bestsellerlijst gestaan.
Er zijn 7 vinkjes.
Ja, en er zijn tussen de 30 en de 50.000 van verkocht. Dat is echt heel grappig. Ik had echt nog nooit in mijn leven naar de bestsellerlijst gekeken.
Sinds.
Totdat je er zelf in staat, dan vind je het heel interessant hoe vaak iedereen erin heeft gestaan.
En hetzelfde met de top 40.
Ja, precies, ja. Maar goed, wat ik verder ook heel boeiend vond in de podcast over media. Daar zat Bregman. Mm-hmm. De interviewde ze hem, maar echt 2 weken of zo voordat zijn boek uitkwam.
Ja.
En ze blikte eigenlijk vooruit op de reacties. En Alexander Klupping zei letterlijk van, iedereen gaat je haten, elke journalist gaat je bij je knietjes afzagen.
Ja.
Dat zei hij. En Bregman zei echt van, ja, inderdaad, dat gaat gebeuren. Hij accepteerde gewoon helemaal dat lot of zo. En dat vond ik zo fascinerend. Dat die mediadynamiek is dus kennelijk zo voorspelbaar, dat Bregman al weet, dit gaat gebeuren, het hele land gaat mij haten en mijn boek gaat opeens staan in de bestsellerlijst.
Ja, ik denk in dit geval van die mediadynamiek dat hij, nou, ik wil niet zeggen valt de media aan, maar hij pakt ze wel op een sensitief punt, zeg maar.
Mm-hmm.
Door eigenlijk te zeggen van, een van de kernpunten van het boek is dat bewustzijn overschat is. En dat het maken van media daarom
niet
echt zoden aan de dijk zet. Mm-hmm. Want dat was zijn eigen reflectie na dat boek daarvoor. Ja, dat is natuurlijk best wel een gevoelig punt bij veel journalisten. Maar we zijn er over gaan nadenken. En eigenlijk is het een soort van, als je alle verklaringen voor deze dynamiek op een rij zet, dan is het ook een soort cocktail van de tijdsgeest, toch? Mm-hmm. Wat die cocktail voor de tijdsgeest is, hoeveel milliliter van wat, dat gaan we zo horen. Maar eerst gaan we nog even naar de sponsor. Bamigo is HET kledingmerk voor iedereen die waarde hecht aan comfort en stijl. Met een uitgebreide en onlangs vernieuwde collectie bamboe onder- en bovenkleding voor zowel dames als heren. En doordat die bamboekleding van Bamigo extreem zacht en ademend is, voel jij je de hele dag op je allerbest. Of je nou naar kantoor gaat, op pad bent of thuis op de bank zit. Deze stof, kan ik uit eigen ervaring vertellen, is inderdaad extreem zacht.
Ja, en het is ook wel mooi. Ze hebben nu dus ook een vrouwenlijn, sinds kort. Want ik viel eigenlijk altijd een beetje buiten de boot.
Buiten Bamigo boot.
Ja, precies. Ja. Als ze weer Bamigo als sponsor hadden. Maar nu niet meer, want ze hebben ook gewoon t-shirts in mijn maat. En ik dacht net waar we het over hadden, die comfortabele kleding op kantoor. Even leek te escaleren dat jouw hele team in een onesie. Maar je kan ze gewoon Bamigo aanraden. Ja. Want hoe comfortabel zijn ze dan de hele tijd?
En helemaal nu, want je profiteert tijdelijk van 25% korting op de hele collectie tijdens de Bamigo Lente Deal. Met de code VSR10, hoofdletters VSR, ontvang je nog eens 10% extra korting op iedere bestelling vanaf €100. Bijvoorbeeld als je je hele team Bamigo geeft.
Nou, ik wou net zeggen, dit vind ik wel echt typisch voor jou. Omdat je medewerkers deze kortingscode hebben. Ontzettend lief van jou. Nou, bestel nu op bamigo.com en ervaar zelf dit ongelooflijk comfort.
Terug naar de cocktail van de tijdsgeest.
Ja, vertel.
Meenemen. Een maatbekertje. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.
Okay,
yeah. Nee, dat is het fundament van waarom mensen hem irritant vinden, toch? Gewoon van hij steekt zijn kop met zoveel zelfvertrouwen boven het maaiveld uit.
Ja, maar hij steekt niet alleen zijn kop boven het maaiveld uit. Hij kijkt ook nog van boven dat maaiveld uit. Kijkt hij neer en zegt hij, jullie moeten heel anders maaien. Want dit werkt niet zo.
Wat jullie doen, dat slaat echt helemaal nergens op. Jullie verdoen je tijd.
Ja.
Je krijgt die spijt van op je sterfbed.
Ja. Zegt hij dat echt?
Nou, nee, maar dat is, als je het zou parafraseren, is dat wel wat hij bedoelt eigenlijk, toch? En hij inderdaad, dat imago van die domineeszoon, dat is hem een beetje, heeft hij op het begin volgens mij gebruikt. En nu is het verworden tot dat of zo.
Ja.
Van, nu is hij daarmee extra irritant voor mensen. En hij heeft ook wel door dat zelfvertrouwen iets mansplainerigs, toch?
Ja, ik vind dus zelf, ik vind hem ook irritant. Maar ik weet niet of ik hem heel mansplainerig vind.
Ik vind hem wel iemand die met extreem veel zelfvertrouwen iets kan uitleggen.
Want voor een mansplainer is hij te zelfbewust, snap je?
Ja, omdat jij bedoelt, omdat hij dus wel in die uitzending dan zegt, ja, ik weet ook dat dit mijn lot is.
Ja. Hij heeft heel veel zelfreflectie. Of nou ja, dus zelf kennis van de manier waarop mensen hem zien. Snap je?
Ja, maar dat hij dan dus het toch gaat uitleggen.
Ja.
Je zou ook dan kunnen zeggen, ja, ik heb daar helemaal geen zin in, joh. Laat iemand anders dat lekker zeggen.
Nou, dat zit in die podcast van Podcast Over Media ook zo goed. Dat hij dan op een gegeven moment zegt hij ook van, ik ben ook maar een schrijver uit hout.
Exact,
ja.
Exact.
Ja, en daar voel je wel echt van, gast, je bent echt de succesvolste auteur van Nederland. Doe normaal.
Ja, precies.
En wat natuurlijk ook bij hem wel speelt, is dat, daar kan je ook niet echt op tegen zijn, is dat hij zichzelf ook heel erg als voorbeeld neemt. Hè? Dus hij doet ook de hele tijd echt hele goede dingen.
Mm-hmm.
Dus hij geeft nu alle inkomsten van dit nieuwe boek wel aan zijn eigen goede doel, maar alsnog.
Ja.
En dus hij verdient die zelf, maar hij heeft bijvoorbeeld dan ook zo'n warmtepomp, weet je wel. En dan heeft hij ook in die podcast die hij met, hoe heet die, Jesse Frederik heeft, van dat hij dan helemaal iedereen heeft meegenomen in hoe veel gedoe het was om die warmtepomp en nou bla bla bla. En dan,
mm-hmm.
Hij heeft iets onfeilbaars, wat hem natuurlijk.
Er is geen dirt op Rutgerberg.
En dat maakt hem natuurlijk heel.
Ja. Ja, ik denk dat mensen dat gewoon irritant vinden. Omdat het misschien op een bepaalde manier een soort spiegel wordt voor jezelf of zo.
Ja, terwijl ik denk dus wel dat mensen, net als Jezus, echt zo'n functie hebben op die manier. Want je moet ook een soort perfecte mensen hebben om je als zondige sterveling te kunnen zeggen van, ja, zo zou ik eigenlijk moeten zijn.
Ja.
Als we allemaal vuilbaar zijn, dan.
Ja maar
dan gaan we gewoon.
Maar het past aan de andere kant weer niet helemaal in deze tijd. Omdat al dit soort mensen uiteindelijk lijken te vallen de hele tijd, toch? Van, die blijken dan toch gecanceld te worden of zo.
Want Rutger Bregham heeft toch ook een zonnebank in huis. Ja. Ja, hoe kan iemand hem cancelen?
Je
kan
jet naar, ja. naar Davos.
Ja, ja precies. Ja.
Om daar iedereen de les te gaan lezen. Ja. En wat hem dan ook weer minder, nog moeilijker te haten maakt, is dat hij zichzelf ook vaak op de hak neemt. Weet je? Dus hij zei ook een keer in een interview van, als ik Rutger Bregman niet was,
precies.
In de derde persoon over jezelf praat, dan zou ik Rutger Bregman maar een irritant mannetje vinden.
Ja.
Tucker, hij heeft een keer een interview ging je doen met Tucker Carlson, die anchor van Fox, het gezicht van ultra-rechts Amerika. Toen ging hij dat interview kapen. Dus hij had een vooropgezet plan. Ze hadden een screen recording aangezet, want ze wisten dat het niet geërd zou gaan worden.
Oh.
En hij ging dat saboteren eigenlijk. En hem gewoon...
Wel vet hoor.
Wel vet, maar daarna hebben ze dus wel ook dus gepubliceerd.
Want die Tucker Carlson die wilde het niet uitzenden.
Wat ben jij voor mafkees? Flikker op met jou. Ik ga het niet uitzenden. En toen hadden zij het dus stiekem opgenomen. En toen hebben ze...
Wie zijn zij?
De correspondent.
Oké. Okay.
I mean, you are a millionaire funded by billionaires. That's what you are. And I'm glad you now finally jumped the bandwagon, you know, of people like Bernie Sanders and AOC. But you're not part of the solution, Mr. Carlson. You're part of the problem, actually. It doesn't play where you are. Well, have you heard of the internet? I can watch things whatever I want, you know? I mean, you're probably not going to air this, but I went to Davos to speak truth to power, and I'm doing exactly the same thing right now. You might not like it, but you're a millionaire funded by billionaires, and that's the reason why you're not talking about these issues.
Ja, en in dat interview met Tucker Carlson zegt hij dus, I'm speaking truth to power. En dat zinnetje in het bijzonder had zijn vrouw dan van gezegd van, really?
Ja, maar dat is echt heel Jezusachtig. Heel messia.
Precies.
Maar dat is het ding bij hem ook, dat hij dan zegt van, als ik niet Rutger Bregman was, dan wie denkt zoiets?
Ja,
weet je? En ik denk ook, het lijkt wel alsof hij een soort performance maakt van zichzelf. Of een soort imago heeft van zichzelf. En dat een soort van accepteert. Van, dit hoort er nou eenmaal bij.
Ja. Ja, en een andere reden dat mensen zo geïrriteerd of dat hij zo in een irritatiezone terechtkomt, is volgens mij heeft te maken met, voor mij in ieder geval, en ik denk voor jou ook, maar een van de redenen dat we deze podcast ooit zijn gaan maken, was ook dus dat je kritiek moet kunnen hebben op iets waar je zelf aan bijdraagt. Of en Dat hele right to say, of het hypocrisie argument of zo.
Ja.
Want hij heeft met dat vorige boek heel veel geld verdiend.
Ja.
Dus hij mag nooit meer iets zeggen over goede mensen. Of over bescheiden zijn.
Of over
de maatschappij. Ja. Zo, want hij is rijk.
Ja. En succesvol.
Precies. En dat klikt dan gewoon niet meer of zo. Van, hij hangt niet genoeg aan het kruis.
Ja, en er wordt dan ook meteen een soort, ook weer een soort moreel terugappel gedaan op hem. Weet je wel, zo van, ja, maar mijn zus is lerares. Of mijn broer werkt in de gehandicaptenzorg. Doet hij dat niet genoeg?
Ja,
er is meteen zoiets. Maar dat ik
moet
denk
ook compleet zijn. Zeg
ja, maar ik denk dat dit ook heel erg te maken heeft wat je inhoudt. Dat zag je ook bij Luyendijk. En ook, vooral ook heel erg bij Sander Schimmelpenning, toen met Sander en de Kloof.
Precies.
Hij mocht eigenlijk geen serie maken over de welvaartskloof, want hij is rijk. En hij groeide op in een kasteel, weet je wel.
Ja.
En bij Luyendijk was het, hij mocht niet over 7 vinkjes schrijven, want hij had 7 vinkjes, weet je wel. Terwijl ik ook dacht bij hem, de ondertitel van zijn boek was iets van, waarom mannen zoals ik altijd de baas zijn.
Ja.
Zo. Dus hij toonde best
hij
wel.
Hij het.
Ja, in die zin wel. Ja. Maar en ik denk ook vaak wel, het is ook wel echt zinnig als mensen die in de geprivilegeerde groep leven kritiek hebben op de geprivilegeerde medemens.
Dat lijkt
zeg maar
mij een misschien wel effectiever.
Nou ja, het is in idee minder polariserend, maar in de praktijk veel polariserender.
Het irriteert mensen heel erg.
Mensen voelen zich veel meer aangesproken door iemand van hun eigen soort, tussen aanhalingstekens. Wat natuurlijk wel, kijk, ik wil nog heel even over Luyendijk zeggen. Wat ik bij hem wel een terecht verwijt vond, was dat hij, de punten die hij maakte, werden natuurlijk al heel lang gemaakt door heel veel mensen die zich bezighouden met seksisme, racisme. En was natuurlijk wel het idee van, oké, dus nu een witte man het zegt, staat dit gedachtegoed in één keer wel op de bestsellerlijst.
Ja.
En natuurlijk dat punt wat Sylvana Simons toen maakte bij Buitenhof. Sowieso echt een soort iconische Buitenhof-uitzending, vond ik
wat
dat.
Wat gebeurde daar?
Nou, was met Nelly Kroes en Sylvana Simons, die echt hem gewoon
fileerde.
Ja, gewoon, dat was ook een soort kruisiging eigenlijk. Maar die zei toen heel goed van, waarom vinden mensen het toch zo moeilijk om aan te nemen dat er zoiets is als ongelijkheid als ze het niet zelf hebben ervaren?
Mm-hmm.
Want het hele punt van Luyendijk was, hij ging naar Londen en toen voelde hij zich in één keer een buitenstaander en had hij niet alle privileges. En toen kwam hij er in één keer achter van, zo, mm-hmm, er is ongelijkheid, weet je wel. Terwijl heel veel mensen dat natuurlijk ook al heel lang tegen mensen zoals hem hadden gezegd.
Ja.
Ik dacht ook nog even aan Socrates. Mm-hmm.
Zoals een mens dat doet.
Ik zat echt in de iconische mannenhoek.
Je hebt je paasweekend wel goed besteed.
Ja. Maar dat is eigenlijk interessant. Hij was eigenlijk ook een soort van Brechtman, Schimmelpenning, Jezus.
Ja?
Nou ja, hij stelde hele oncomfortabele vragen aan de elite eigenlijk.
Ja, ja, ja. Onderdeel van de elite.
Ja, ja. Dus er waren er allemaal van die avonden, weet je wel, dat ze dan met elkaar lagen te eten en wijn te drinken.
Liggende balie.
En een soort van de, ja precies, en een soort van de huidige staatsvormen aan het vormgeven waren. En de huidige.
Terwijl ze druiven.
Filosofie, ja, helemaal lam ook vaak. Vinden we nu allemaal heel goede ideeën. Maar hij vond bijvoorbeeld, had heel veel kritiek op het idee van democratie.
Ja.
Dus hij zei, waarom zou je gewoon allemaal random mensen laten stemmen over de staatsvorm en over wie dat moet doen? Dat is toch heel raar?
Ja.
En uiteindelijk is hij ook gewoon ter dood veroordeeld, omdat hij opruiend zou zijn voor de jeugd vooral. Maar het grappige is, bedoel, zo iemand is dan ter dood veroordeeld omdat mensen hem heel ingewikkeld vonden. Ja. Maar ja, zeg maar, als je filosofie gaat studeren, les 1 is gewoon Socrates.
Ja,
de man is zo invloedrijk.
Ja, hij heeft wel bewustzijn gecreëerd.
Ja,
toch?
Dus daar is hij, weet niet of Brechtman dus zijn punt.
Nou, dat is dus inderdaad dat. Wat we aan het begin ook al zeiden, van een van de redenen dat ik in ieder geval denk dat die journalistiek hem zo aanpakt, is omdat hij dat gevoelige punt aansnijdt van bewustzijn is mega overschat. Maar goed, wat jij nu vertelt over Socrates, dat je gewoon zo'n tijd later nog steeds.
Maar ja, het is gewoon zo interessant toch dat hij inderdaad dan spreekt hij de journalistiek er heel erg op aan. Dan gaat iedereen over hem schrijven.
Ja.
En ik denk soms van, nou goed, hij verdient er nu dan geen geld meer aan. Maar die man lacht toch in zijn vuistje.
Ik denk dat dit ook gewoon strategieën zijn.
Totaal.
Ja.
Want maar dat zit zo in dat interview met Pom. Zo van,
ja.
Hij weet dat dit gaat gebeuren.
Ja, dus hij zet het in eigenlijk.
Ik vond wel intens ook in dat interview dat je echt merkte aan hem. Het was niet dat dit hem niks doet.
Nee, zeker niet. Hij zei bijvoorbeeld ook over dat vond ik een opvallend momentje, dat hij over dat geld wel zei van, ja, ik moest ook even slikken.
Dat hij dat geld niet dat zelf hij het geld, verdient.
Maar dat is ook omdat hij weet dat hij anders ten prooi valt aan dat hypocrisie.
Stel dat hij zou zeggen, luister, ik heb dat geld toch niet nodig. I don't care. Het zou toch veel erger zijn. En ik vond ook wel dat hij gaat dus naar Amerika verhuizen met de School of Moral Ambition.
Ja. Ja, daar hebben we het nog niet over gehad.
Dood en initiatief voelt dat voor mij.
Ja.
Maar dat je wel merkt aan hem dat hij echt heel veel zin had om weg te gaan uit Nederland.
Ja, hij had zin om met een clean slate hetzelfde verhaal te gaan vertellen. Ja. En dat begrijp ik ook wel echt vanuit zijn perspectief.
Nou, kijk, wat ik gewoon interessant vind aan dit hele Brechtman verhaal is dat gewoon het religieuze. De religieuze structuur voor hoe we naar de dingen kijken of hoe we op dingen reageren is gewoon nooit ver weg of zo. Mm-hmm. Hoe seculier de samenleving ook wordt.
Ja.
Ik vind een heel goed voorbeeld ook altijd van die World Press foto's.
Ja.
Weet je wel, eigenlijk altijd de winnaar van World Press foto is een hele iconische
Bijbelse
foto. Dus of het nou, je had op een gegeven moment zo die hele heftige sprinkhanenplaag. Dacht ik echt, oh ja, is echt de 7 plagen.
Ja. Ja.
Maar heel vaak is het ook zo'n soort pieta-achtig beeld van natuurlijk stervende mensen. Ja. Vaak heel heftig. Het zijn dan hele heftige foto's, maar ze appelleren ook in de vorm aan een beeld dat we kennen van al die iconen die we de hele tijd in kerken zien. Maar je ziet het natuurlijk de hele tijd. Dus ook als je kijkt naar films die populair worden, gaat ook heel vaak over een messias die al dan niet gevolgd moet worden, weet je wel. Star Wars, The Matrix, Dune nu, is eigenlijk een soort.
Ik denk dat die hele
Jezus verhaal,
de Hero's Journey, die onder al die films ligt, die gebruikt Brechtman ook in zijn boeken. Het gaat ook altijd over een soort onverwacht persoon.
Ja,
maar
hij is dat ook.
Ja, precies.
En dat zie je natuurlijk bij al die, weet je, over Elon Musk wordt ook gezegd van, oh, hij heeft zo'n messias complex. Maar het verschil met Bregman is dat hij komt uit een soort gebroken gezin. Ja. En hij heeft zeg maar zijn hele jeugd op zijn kamer naar science fiction zitten kijken. Ja. En nu komt hij met dat idee van we moeten een interplanetaire soort worden. En ik moet ons gaan begeleiden. Ja, ja, ja. En terwijl Bregman is dan natuurlijk zo'n soort van domineeszoon. En die komt eerder met een soort nieuw testamentische belijdenis. Weet je, meer een soort Mozes met stenen tafel.
Ja, ja, ja. Dus kom met de Black Mirror versie van...
Bregman neemt gewoon een soort van toch de mens als uitgangspunt en de goedheid van de mens of zo. En Musk is gewoon meer van kom in mijn space shuttle. Ja. Een soort Ark van Noach-achtige
precies.
Idee. Maar goed, ik ben dus heel erg benieuwd wat nu... Ja, ik ben niet echt benieuwd hoe het boek van Bregman het gaat doen. Want ik denk heel goed gaat doen. Maar ik vind het wel boeiend dat je ziet dat er nu een soort trend is. Ja. Van een soort van de, hoe noemde jij het nou? Morele zelfhulp?
Nee, het is gewoon een nieuwe stroming. Het zijn zelfhulpboeken, maar dan voor het collectief.
Ja, dus,
A.k.a. de Bijbel.
Ja, het zijn gewoon nieuwe Bijbels. Dus je hebt nu Tim Hofman komt volgens mij ook in deze maand of zo met een boek dat heet Goede Moed.
Ja.
Over een minder bang bestaan. Een uitdaging om onszelf en onze omgeving te bekijken met nieuwe ogen en te breken met vaste patronen en oude ideeën. Een boek gevuld met hoop, optimisme en het nodige verzet.
Ja.
Nou, en heb je Tim Fransen. Die komt eigenlijk een beetje met hetzelfde voor mijn gevoel. Zijn boek heet In Onze Tijd. En het is een poging tot verhelderend perspectief op onze tijd en op wat ons daarin te doen staat.
Ja, ja. Dus dat hangt weer tussen Tim Hofman en Rutger Bregman.
Maar het gaat dus allemaal over een soort van verbeter. Ja. Niet alleen jezelf, maar ook de wereld. Heb hoop. Ja. Blijf doorgaan.
Mensen hebben een kompas nodig. Toch? In deze
maar dit zijn toch ook dit zijn wel ook een soort mini-Bregmans, toch? Want ze spreken de maatschappij aan, bevragen de tijdgeest, maar zeggen ook van je moet ook wat doen als mens. Mm-hmm. Je moet niet stilzitten.
Ja.
Een beetje zoals de apostelen na Jezus dood gingen zij ook de kerken.
Ja.
Dus zij nemen alvast een voorschot. Bregmans vertrek. Zoiets van.
Zij zijn eigenlijk die scheidingsring al aan het maken. Aan het ontwerpen.
Ja, precies. Ik denk wel, kijk, oké, die Jezus, die werd dus gekruisigd omdat mensen gewoon niet wilden dat hij nog langer zijn woord zou verspreiden.
Ja.
En dus 2024 jaar later zit je nog steeds 3 uur basically naar die man te luisteren. En wat hij allemaal te zeggen had.
Ze hebben hem niet stilgekregen.
En ik denk gewoon, in hoeverre denk jij dat Bregman dit expres doet, zeg maar?
Ah ja, kijk, ik denk dat zij zijn bij De Correspondent sowieso heel goed in campagnematig verhalen brengen. En dit is...
Maar zijn ze daar echt goed in? Of zijn ze gewoon vooral heel goed in Rutger Bregmans verhalen heel goed branden? Want als ik denk aan De Correspondent, denk ik gewoon Rutger Bregman.
Ja, ze zijn vooral goed inderdaad in campagnes rondom het werk van Rutger Bregman.
Ja, okay.
En dat komt omdat hij altijd van die catchy verhalen heeft. Dus het zijn in zichzelf al een soort campagnes. En als je er dan ook nog een soort handelingsperspectief aanplakt, dan wordt het al helemaal een campagne. En inderdaad een aftelklok voor dat boek of zo. Om de spanning op te bouwen. Het voelt aan alles als een uitgedachte campagne met een timeline met allemaal blokjes. En dan ergens stond er een blokje dat wij het in deze podcast erover gingen hebben.
Ja, dat hadden wij gehoord.
Precies. En dat is en zo geschieden.
Ja.
Dus ik denk dat zij...
Dat
het absoluut een vooropgezet plan is.
Zij dachten dat wij denken dat wij ze te slim af zijn. Ja. We gaan het boek niet bespreken. Maar zij wisten al. Ja, zij
ze gaan een meta-aflevering.
Dan voelen zij zich weer tof. Hebben zij een meta-aflevering. Nou, hop.
Even toch weer een paar cirkeltjes bij. Nee, maar ik denk dat het absoluut een vooropgezet plan is. Alleen voor mij, maar goed, ik ben natuurlijk ook iemand die zelf ook in campagnes denkt. Ik vind daar niets mis mee. Ik vind het ergens wel iets vets hebben. En ik denk oprecht dat die circles wat gaan doen. Dat denk ik echt.
Ik ben daar heel benieuwd naar.
Ja, ik was gisteren...
Ik zou wel willen horen van een luisteraar die nu
een
zijn
circle
baan heeft opgezegd. Ja. En een circle is begonnen.
Nou, de eerste circles zijn al geweest, hè?
Oh, echt?
Ja, ja. Maar ik had bijvoorbeeld, ik was gisteren op een soort buurt get together. En daar waren mensen echt wel die
aan het cirkelen.
Ja, die waren echt benieuwd van hoe zou dat nou zijn. En ik proefde daar wel een soort mogelijkheid dat mensen zich daar bij gingen aansluiten.
Ik ben voor nu even heel tevreden met jou als accountability partner.
Ja.
Jij bent eerder een soort een soort duivel op mijn schouder. Dan
ja, ik ben niet jouw messias.
Nee. Laatst nog dat ik... We worden allebei wel eens gevraagd voor samenwerkingen. Ja, en ja. We gaan daar een beetje anders mee om.
Ja.
En ik had ergens weer nee tegen gezegd. En toen zei jij tegen mij... Dat is alsof je nee zegt tegen Porsche. Ja. Toen heb ik meteen...
Teruggebeld.
Ja. Nou, tot zover mijn morele ambitie.
Ja, ik wil ook niet jouw messias zijn.
Nou, wat jammer. Dan ga ik een andere zoeken.
Ja, en voor we het vergeten, nog één keer in de nacht van 20 op 21 april organiseert Plan International de Nacht tegen Seksueel Geweld. Met deze nachtelijke wandeltocht door Amsterdam vraagt Plan International aandacht voor de enorme toename van seksueel geweld tegen meisjes en jonge vrouwen wereldwijd. Nou, en dat is natuurlijk een hele mooie aanleiding en belangrijke boodschap.
Ja, en deelnemers die halen geld op voor projecten gericht op de bescherming van meisjes en jonge vrouwen in de landen waar Plan International werkzaam is. Seksueel geweld en intimidatie beperkt hen enorm in hun bewegingsvrijheid en kan tot levenslange fysieke of psychische trauma's leiden, ook in Nederland. Dus maak een vuist tegen seksueel geweld. Loop mee tijdens de Nacht tegen Seksueel Geweld op 20 april en schrijf je in op nachttegenseksueelgeweld.nl. Tot volgende week.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.